Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Vanuit de zonnige ambiance zitten we dit keer 1,5 meter van elkaar. Olaf Mol trouwens, ietsje verder weg. En we zitten in de achtertuin bij Tom Coronel met een spiksplinternieuwe update van al het Formule 1 nieuws. Dit is seizoen 2, aflevering 16 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Jeroen van Inkel en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Yes, met gasten vandaag hier. Nou, ik zei het al, we zitten bij hem thuis in de tuin. Tom Coronel.
Nee.
Klap.
Hartstikke blij dat jullie erbij toe zijn gekomen. Heerlijk.
Dat is goed, hè?
Ja.
Ja, dus één advies. Praat lekker dicht in de microfoon.
Ja.
Hoe je ook andere dingen doet.
Herrie maken.
Hier aan tafel zit ook Jack Bloy.
Ja. Goedemiddag, mannen.
Goedemiddag.
Goed om hier te zijn. Dankjewel, Tom.
Ja, bedankt voor de gastvrijheid, man. Je woont prachtig hier.
Nou, een beetje klein, vind je?
Ja. Het is mooi centraal in Nederland, weet je wel. Gewoon direct langs de snelweg.
Ja.
Een beetje tegen de bossen aan. Naast de Gouden Kooi.
Ja, dat zit hier verderop, hè?
Zit hiernaast. Koffietijd wordt er opgenomen. Dus helemaal oké.
En aan de andere kant hebben wij Olaf Mol. Die zit in Spanje. Olaf, goeiedag.
Ja, ik voel wat afstand. Maar vooruit, oké. Okay.
Je voelt een afstand. Maar je bent er toch dankzij het wonder der techniek en daar... Gaat het natuurlijk om.
Ja.
Iedereen, leuk dat je luistert naar deze podcast. Vrienden, Christian Horner die had een idee om 1 jaar oude auto's van topteams te verkopen aan de minder financieel draagkrachtige teams. Om zo hun ontwikkelingskosten te besparen. Zo zouden ze dan eventueel toch mee kunnen racen op niveau met grotere teams. In plaats van steeds onderdelen te moeten komen. Gunther Steiner van Haas vindt dat eigenlijk een kansloos idee. Wat vinden jullie van het idee, gentlemen?
Ja, mooi dat die Steiner meteen weg. Ja, dat is niks.
Ja.
Ja, het is vanuit de visie van Red Bull, denk ik, vind het wel slim. Want je kan daarmee je research en development een beetje terughalen, wat centjes.
Okay.
En het is weer een leuk thema om nu even te bespreken in de coronavirus. Maar ik vind het ook echt een idioot idee. Want je wilt toch competitie? Je wilt toch dat de een vecht tegen de ander? Ja. Dat die maar slimmer zijn.
Dat lijkt me ook, ja.
Ja, maar hoe kan je vechten tegen de teams met een budget wat gewoon 3-4 keer groter is?
Ja, daar zijn ze toch ook mee bezig.
Dan de teams die achter. Dat klopt wel. Daar ben ik het zeker mee eens. Maar kijk, bij anderen is het toch wat moeilijker met de historie die er zit, met de mensen die er zitten. Dus ja, tot hoever gaat het geld qua know-how? En dan zeg ik, Gunther Steiner vindt het niks. Maar uiteindelijk, volgens mij rijdt hij met onderdelen van Ferrari van een jaar geleden.
Dus ja, die heeft hij gekocht.
Hij doet niet anders.
Ja, daar heb je ook een punt inderdaad. Ja. Hij doet het eigenlijk al, hè?
Ja, en weet je, dit is in alle raceklasses. Weet je, de topteams, dat zijn de ontwikkelingsteams. En de teams die erachter zitten, ja, ik bedoel het niet zo, maar dat zijn wel veldvulling types. En die kunnen eigenlijk alleen scoren op het moment.
Best lullig.
Dat is het niet. Want ik ben ook veldvulling. Maar ik heb ook minder materiaal dan de jongens die vooraan rijden. Dus je moet wachten tot zij een fout maken. En dan kan je ervan profiteren. Maar dat is je rol.
Ik wil een kleine nuance aanbrengen. Omdat we werken nog allemaal met de Formule 1 reglement. En een reglement zegt iets over een constructeur. Wat Gunther Steiner doet, is hij maakt zelf inderdaad zijn tub. En hij moet zelf zijn aerodynamica maken. Rest van de onderdelen kan hij kopen. Koopt hij ook. Dit plan van Christian Horner is in de basis, vind ik het niet dom. Maar als hij dat 10 jaar geleden gedaan had, want laten we eerlijk zijn, toen HRT er was en toen Minardi nog Minardi was, dan had dat wellicht wel gewerkt. Maar ik vind dat je de kleinere teams tekort zou doen. Ik vind eigenlijk dat Horner ze daarmee een beetje kleineert. Tekort zou doen om nu te zeggen van, neem jullie lekker onze auto van vorig jaar maar. Want als hij dat echt gevonden had, dan had hij dat natuurlijk zelf al lang moeten doen met Toro Rosso / AlphaTauri. En dat heeft hij niet gedaan.
Maar Olaf, die doen het uiteindelijk eigenlijk ook. Hè? Want er wordt veel onderdelen worden er gebruikt van zeg maar het moederteam. En is dit niet de kans om voor een nieuwe investeerder een nieuw team in te stappen in de Formule 1?
Nou ja, het reglement is wat er is. En nogmaals, het allerbelangrijkste blijft, de knetterharde regel is, om constructeur te mogen worden in de Formule 1, zul je je eigen tub moeten bouwen. En zul je je eigen onderdelen aerodynamisch moeten bouwen.
Wat zeg je nu? Je eigen tub? Voor de mensen die dat even niet helemaal snappen. Ja.
een tub is een chassis, het eigen chassis moeten bouwen.
En de badkuip.
Waar de kleine teams, juist de badkuip, en waar de kleine teams een beetje mee zitten soms, is dat zij het wel zo kunnen maken, maar niet zo licht als de anderen het kunnen maken. Sommigen kunnen net wat lichter. En dat heeft ook weer met geld te maken. Wat lichter construeren, meer geld stoppen in dat soort zaken. En op het moment dat je, denk ik, chassis, zeg maar, de tub, het chassis, onderling gaat uitwisselen, ja, dan ben je, wat mij betreft, te ver bij Formule 1 vandaan en te dicht bij Formule 2. En dat moet je niet willen. Dus als ze het budgetplafond voor elkaar krijgen, dan hoeft dit niet, laat ik het zo zeggen. En dat lijkt de goede kant op te gaan.
Zou dat richting die 100 miljoen kunnen? Of niet? Dat vraag ik me even hardop af. Iedereen wil...
Jack, alles kan nu toch? Alles kan nu.
Ja, op alles wordt onder druk vloeibaar. Ja, klopt.
Precies, ze gingen van 175, ze praten nu al over 130. Ja, als dat langer gaat duren, dan zullen ze blij zijn met 110. Want ja, nu staan ze stil. Dus ik denk juist, dit is wel het moment om dat soort dingen er even door te jassen, zeg maar.
Dus die kleinere teams moeten lekker proberen nu hun poot stijf te houden. We gaan lekker naar die 100 miljoen.
Zeker. Ja, ja, 100%.
Zeker.
Zij zijn minstens net zo belangrijk als de topteams. Ik bedoel, er is een tijd geweest dat er 500 miljoen verbrand werd bij de topteams. Ja. Dus nee hoor, ik helemaal niet eens.
Er is een meneer die wij allemaal kennen, Ron Dennis, die is bekend van de uitspraak: als je echt kosten wil besparen in deze business, zorg dan dat je niets verandert. Ja, en daar heeft hij natuurlijk ook wel een beetje gelijk in.
Ja.
Hij heeft een punt. Ja.
Nou ja, je ziet dat in Amerika, hè, als je kijkt naar de NASCAR, dat is natuurlijk, als je er heel goed over nadenkt, is het reglement al hoeveel jaar nagenoeg hetzelfde. Dan zijn die ontwikkelingskosten niet heel hoog. En de mindere teams komen wat dichter bij de professionele teams. Want die kunnen, ja, op een gegeven moment is alles wel een beetje uitgedokterd. Hè, ja. En dan kunnen ze een beetje afkijken.
Afkijken mag, met karten ook, met racen. Overal mag je afkijken. Dat is juist het mooie van autosport.
We gaan nu met z'n allen ontdekken, doordat we nu al besloten hebben dat de auto's van dit jaar niet veranderd gaan worden en volgend jaar ook gebruikt gaan worden. En dat is dus eigenlijk wat Ron Dennis zegt, even niks veranderen. Gaan we nu al ontdekken dat we met z'n allen heel, heel hard gaan nadenken of we inderdaad wel naar die, eigenlijk, de originele 2021 regels toe moeten gaan. Dat gaat in 2021 niet gebeuren. Maar ik zie ook nog wel dat ze hem verder nog wel uitstellen. Want wat nou als we erachter komen, doordat we die auto's 2 jaar achter elkaar gebruiken en een rem zetten op een x-aantal ontwikkelingen, dat hele veld in één keer in elkaar begint te schuiven en dat we een waanzinnig seizoen hebben, dan gaan ze wel nadenken. Dus er zit een vorm van waarheid in. Tommy weet ook, weet je, voordat we met deze turbomotoren gingen, aan het einde van die V8-motoren zat het zo mooi dicht bij elkaar, omdat te ontwikkelen, het was een beetje uitontwikkeld, weet je. Dus er zit een enorme kern van waarheid in wat Ron Dennis daar zegt, alleen het is niet houdbaar als je dat over 10 jaar wil doen, want Formule 1 is ook vooruitgang.
Zeg, grote vraag die ons allemaal bezighoudt is: wanneer gaan wij weer racen? Helmut Marko, die heeft gisteren op de Oostenrijkse radio gezegd dat de kans enorm groot is op het doorgaan van de Oostenrijkse Grand Prix deze zomer. Dat is de Grand Prix in het weekend van 5 juli. De kans bestaat zelfs dat 2 Grand Prix's gereden gaan worden. Zonder publiek natuurlijk. Dat is wat Helmut Marko heeft geroepen. Ja, zei jij de vorige keer ook niet zoiets, Olaf?
Nou, ik moet er in dat opzicht moet ik eigenlijk een beetje om lachen. Want je zegt het wel zo mooi. Hè? Dit zei Helmut Marko voor de Oostenrijkse radio. Ik ben benieuwd wat hij gezegd had tegen BBC Radio. Dus je moet daar nog even het stukje: ik ben Oostenrijker, we zitten in Oostenrijk. Dieter Mateschitz is Oostenrijker. Tuurlijk zijn wij er klaar voor. Wij kunnen alles. Ja, kom maar op en we gaan het doen. En had hij het geloof ik ook nog over een wedstrijd op woensdagavond met kunstlicht en dingen. Weet ik veel wat hij allemaal had. Dus hij is dat een beetje mooier aan. Hij is die taart een beetje mooier aan het maken dan hij daadwerkelijk is. Ik blijf roepen dat ik het zeer onlogisch zou vinden als, wanneer we ook zouden kunnen beginnen, we niet in Engeland beginnen. Want dan hoeven er maar 3 teams te reizen. Dus ik zou het heel raar vinden als ze eerst het hele zootje naar Oostenrijk gaan halen en dan het hele zootje terug naar Engeland gaan doen. Dus ik zie niet gebeuren dat Oostenrijk de eerste race is die we weer kunnen gaan doen. Tenzij er in Engeland helemaal niet gereisd wordt, dan is het weer een ander verhaal. Maar ik zou gewoon voor Silverstone kiezen. En ja, weet je, meerdere races, ofwel op een weekend, ofwel in een week. Ja, je zou kunnen denken om er 4-daagse evenement van te maken. Donderdag beginnen, vrijdag alleen maar vrije training en kwalificatie, zaterdag een race en zondag een race. Ja, dan zou je wel wat in kunnen halen. En dan zou je wellicht ook, doordat je die 2 wedstrijden dan doet, zou je kunnen zeggen om het publiek in te korten, in te dammen, als het met een beetje publiek zou kunnen, de ene keer de oneven kaartjes en de andere keer de even kaartjes, dan heb je het sowieso ook alweer gehalveerd.
En het mooie is, 5 juli roep jij, dat is al vrij dichtbij, hè, als je kijkt naar de periode die we net gehad hebben. Maar het is wel vrij serieus, want ik heb gehoord dat er deze week een voorlopige kalender gaat komen. Afgelopen vrijdag heb ik een circuitbaas gesproken. En die hebben voor afgelopen
vrijdag... Die heet niet Stijn de Boever, hè, Jack?
Ik weet het niet, ik ben zijn naam even kwijt. ik ben het even vergeten.
Het begon en het eindigde net.
En die zei van, we hebben voor afgelopen vrijdag alle alternatieve data in moeten leveren, zodat deze week het begin van de kalender sowieso bekendgemaakt gaat worden. En die begint dus in Europa, dus wellicht, Olaf, in Silverstone.
Maar dat is logisch, want op een gegeven moment, de weekenden moeten wel geboekt worden. Ze moeten op een gegeven moment ook die hele organisatie moeten ze opdagen.
Ja, en andere evenementen moeten zich aanpassen. Ja.
Tuurlijk.
Ze moeten op televisie, als ze niet op televisie komen, dan kost het bakken met geld.
Ja.
Dus
ja,
er moet wat gebeuren.
Dus het publiek is niet prioriteit. En zeker niet in het begin. Want als je zo vroeg mogelijk wil beginnen, dan is zonder publiek makkelijker dan met publiek. Want dat kan je gewoon voorlopig nog niet verantwoorden.
Maar is dat leuk, zonder publiek?
Moet je dat willen? Dat is de grote vraag. Charles Leclerc heeft gezegd, zou jammer zijn als de eerste races van het seizoen zonder de aanwezigheid van toeschouwers verreden zullen worden. Ik denk in een situatie als deze dat de veiligheid en gezondheid van iedereen op de eerste plek komt. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in zijn politiek correcte opmerking. Maar ja, moet je wel willen racen zonder publiek?
Je zult dat eigenlijk misschien ook wel moeten. Want even jongens, jullie zeggen net, hè, het gaat bij FOM 750 miljoen gaat dat over, hè, dat televisiecontract. Dus als zij niet leveren, ze hebben natuurlijk met al die landen hebben ze die televisiecontracten. Als zij niet leveren, ja, dan hebben ze wel een probleem. En dan desnoods is maar zonder publiek. En dan dus desnoods maar een beetje geld geven aan die organisatoren, wat ze normaal gesproken mis zouden lopen met de toegangskaartjes, weet je. Dus FOM is er wel degelijk bij gebaat om uiteindelijk het product te leveren. En of dat dan uiteindelijk met of zonder publiek is, ja, dat zal in eerste instantie worst zijn. Niet leveren is uiteindelijk geen optie.
Nee, want er kijken meer mensen televisie dan op zo'n evenement.
Ja.
Hey, heb jij ook een datum gehoord, Jack, in die...
Kijk, ik hoorde van hem dat 5 juli nog helemaal niet vaststaat dat in Oostenrijk zou kunnen gebeuren. Maar de kans is natuurlijk wel groot, want ze hebben alles mee.
Ja, maar hoe ver
eigenaar
is
Red Bull, weet je wel. Ja, Matisic is eigenlijk de premier van Oostenrijk. Dus het is wel heel logisch dat die organisatie loopt al richting die 5 juli.
Ja.
Om dan die hele organisatiestroom allemaal vast te gebruiken. Dat evenement doorgaat. Ja, helaas zonder toeschouwers.
En de meeste teams zitten natuurlijk in Engeland. Maar vanuit Engeland naar Oostenrijk, joh, dat is anderhalve dag. Dat is door Frankrijk heen en je bent er, hè?
Ja, wij zijn misschien dan weer wat meer hulpels in de weg dan zij. Maar Silverstone, ja, Olly, het zou zomaar kunnen dat we daar beginnen.
Ja, voor jou als rijder, Tom, als jij in die auto zit, merk je überhaupt dat het publiek zit?
Ja, zeker. Nee, maar dat geeft echt wel een sfeertje helemaal om je heen. Weet je, dat is toch die vibe die je gewoon voelt als autocoureur. En helemaal, ik weet het, Marlboro Masters 97. Toen ging ik, toen haalde ik die Sebastian Philippe in de Toyota-bocht. Nou, ik voelde gewoon heel Zandvoort ging staan.
Ja.
Dus je voelt dat.
Hey,
en
als
je uitstapt.
Ja. Colonel.
Ik heb jouw wedstrijd in Rusland zien rijden. Er zat godverdomme helemaal niemand op de tribune, man, met het Wetense Zee. Ja.
Nee, maar er was ook helemaal niks aan. Ik vind het niet leuk.
Maar toen had je ook je dak dicht.
Dus de emotie met publiek, die is wel veel en veel groter.
Ja,
dat is echt.
Precies.
Je voelt het
je
wel.
Je voelt het verschil. Je echt. Merkt het dat er mensen op de tribune zitten.
Ja, maar het is, anders is het gewoon een testdag. Ja. Waar, weet je, ik bedoel, dan hoef je de vlaggen langs de oprijlaan hoef je ook niet naar boven te trekken. Ja, toch?
Nee, dat is waar. En die jongens die allemaal... jongens die op simracing doen, dat is ook allemaal zonder publiek natuurlijk. Hè? En daar zijn ze ook wel vol gefocust. En
niet helemaal waar, want het zijn mensen die natuurlijk die het volgen of de livestream.
Nou ja,
dat is natuurlijk toch een bepaald... Dat is digitaal publiek, zo zou je het moeten
zien. Zullen ze dan naar die telletjes focussen zich op hoeveel mensen kijken er nu? Hoeveel mensen kijken
ja, maar dat is wel waar. Kijk maar op live Instagram, live Facebook, daar kijken de mensen gewoon naar. Wie er allemaal kijken, hoeveel er zijn. Ik begin momenteel ook met het digitale racen. Toevallig wordt mijn sim morgen geleverd.
Okay.
Ja, ik ben dramatisch op de sim. Dat hebben jullie allemaal gezien.
Dramatisch.
Ja, echt serieus. Ik ben analoog opgevoed. Dus ik moet toch wel een beetje leren leven.
Nee, ik heb jullie verrassing voor. Ik zag vanmorgen een foto dat ook bij de Big Master Olaf Mol is het gearriveerd. Hè?
Ja, dat zag ik ook. Op Twitter zag ik die foto ook. Ja.
Vertel.
Vanochtend is bij mij de gameseat gearriveerd. Dan staat hij achter mij in mijn studiootje. Ik heb hem helemaal in elkaar gekregen. Ik heb alleen nog geen monitor, dus het is nog even lastig. Maar hij is er in die zin wel. En ja, ik ben heel brutaal, Tom, wat dat betreft. Ik zie dan gisteren... Ik denk niet aan wat Rudy van Buren zou doen. Hè. Daar moet ik helemaal niet aan willen denken. Maar als ik dan gisteren zie van... Oké, ze rijden dus met de game van Codemasters. Doen ze Formule 1 e-sports. Dat doen ze ook niet tegen die... fantastische e-sport, jongens. Er zit een bepaalde setting op. En ik denk, ja, als Ian Poulter als golfer mee kan doen... en Courtois kan meedoen, waarom zou ik dan niet mee mogen doen? Ik heb 500 Grand Prix als commentator gedaan. Als ik een beetje... Ik heb nu zitten kijken... als ik ook 1.30 of 1.31 zou kunnen rijden op China... Nou, dan kan ik daar dus ook aan meedoen. Want dat gaat volgens mij met een x-aantal standaard settings. Nou, dan is het volgens mij een kwestie van oefenen. Dus ik wil dat wel proberen.
Zou alles dat lukken?
Ik weet zeker dat Olly dezelfde problemen zal krijgen als ik. Dat je een beetje misselijk wordt. Want het is 2D, het is niet 3D. He, je ziet en je hoort het geluid wel... maar je voelt het niet in je billen. Daar wen je aan, Olly. Zet er wel eventjes een emmer naast, zou ik zeggen. Dat wordt steeds minder, dat gevoel. En wat wel serieus vet is... ik maakte op Twitch een accountje aan. En ik kreeg gelijk allemaal gasten. Ben je de echte Tom Coronel en dit en dat? Dus ik deed gewoon een voiceberichtje erin. Die gasten vinden het vet. Je boort gewoon een hele nieuwe doelgroep. Ja. Dat zijn dus echt de wannabe-racers, de beginners. Ja. Het is... echt groot, Olly. Jij wordt gek van de mensen die met jou willen gaan racen. Dat meen ik echt. Ze rammen je er wel allemaal af de eerste bocht.
Ik heb dit 10 jaar geleden al heel veel gedaan. Hè? Samen met Rob Lauwers van RL Racing.
Oh ja.
Heb ik al heel veel van dit soort dingen gedaan. Ik heb het al in een periode nu niet gedaan. Dus het gaat bij mij, denk ik, relatief, als het goed is, wel weer wat sneller terugkomen. Dus ik maak me niet zo zorgen over
misselijk worden. Het is net als fietsen, man.
Je gaat onder je eigen naam gewoon Olaf Mol. Hè? Niet een of ander donker shot 1961 of zo.
Ik heet Tom Eat My Dust.
Goed. Oké, nou prima. Dan ronden we dit even af. Want ik wil heel even over geld praten. Want dan gaat een verhaal dat Vettel voor zijn nieuwe contract nog maar een fractie van zijn oude salaris kan gaan verdienen. Nog steeds een derde, maar ja, dat is toch wel voor hem is het wel even slikken. Want vorig jaar verdiende hij nog 36 miljoen. En nu is dat bedrag bijgesteld in het nieuwe aanbod naar 12 miljoen euro. En dat is precies wat Leclerc nu verdient. Ja. Wat kunnen we verwachten, Jack, van deze situatie financieel gezien?
Nou, ik meen dat hij met de oude president van Ferrari heeft afgesproken dat hij 3 jaar 100 miljoen zou krijgen. Dus die 36 klopt denk ik ook net niet. Het is dan 33,3 of zo.
Ja, met je merchandising erbij.
Ja. Maar ja, ik denk dat Vettel niet veel keuze heeft. Als Ferrari zegt, jongens, we gaan dit lekker doen, dan zal hij heel snel zijn krabbel moeten zetten en gas erop. Ik denk dat hij niet veel keuze heeft. Ja, hij zal wellicht nog een beetje onderhandelen om het een beetje omhoog te schroeven. Maar ja, 12 miljoen, ik zou het ervoor doen.
Ja, ja. Zo is het. Ja. Het is meer dan niks. En natuurlijk niet vergeten, is, je rijdt dan nog steeds bij Ferrari. En hij heeft al zoveel verdiend. Voor het geld hoeft hij het uiteindelijk niet meer te doen.
Maar hij wordt daar maar wel op hetzelfde niveau gezet als Leclerc.
Terecht.
Dat is wel even een signaaltje.
Ja.
Ja, dat zien we natuurlijk ook wel op televisie, dat gebeurd is, hè, vorig jaar. Maar nu zegt het team het eigenlijk ook voor de komende periode. Ja. Jullie zijn gewoon gelijk. Maar
ik denk dat dat best logisch is, want kijk, iedereen weet, Vettel staat niet aan het begin van zijn carrière. In alle redelijkheid, waar zou hij naartoe moeten als hij weggaat bij Ferrari? Wat Tommy zegt is natuurlijk terecht, hè. Je kunt natuurlijk als je in een paar jaar tijd 100 miljoen gekregen / verdiend hebt, kunt je ook makkelijk wat inleveren. Dat is op dit moment in de coronatijd ook. Je hoort van iedereen die inlevert. En op het moment dat ik dan test wie een beetje kijkt wie dat zijn, denk ik, ja, dat is vrij makkelijker, weet je. Als je 25 miljoen per jaar krijgt, kan je best zeggen, nou, ik lever even 3 miljoen in, weet je. Dus ja, dat maakt het ook makkelijker.
Ik wil eigenlijk nog even een stelling op tafel gooien voor iedereen hier aanwezig.
Lekker!
Er wordt momenteel niet geraced, maar de Formule 1-teams en leveranciers zitten niet stil, dat weten we. Zo ook Pirelli-baas Mario Isola. Die zet zichzelf in als ambulancechauffeur. En daar haalt hij heel veel bevrediging uit. Maar mijn vraag die ik even op tafel hier wil gooien is... Zou Max Verstappen een goede ambulancechauffeur zijn?
Nee. 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 Absoluut niet.
Nee.
Nee. Nee. Nee, nee. Hij is er te snel.
Voordat het ongeluk gebeurt, is hij er al.
Ja. Oké. Jack?
Nee. Ik denk het niet. Nee. Maar goed, is natuurlijk, ik snap wel dat iedereen zijn bijdrage wil leveren. En dat van Isola is bijzonder. Hij heeft volgens mij ook al een keer als brandweerman heeft hij een dag meegewerkt. Ja, supergoed, denk ik. Ja. Als iedereen een steentje bijdraagt aan deze ellende, hulde.
Jullie kennen hem ook.
Ik ken hem ook.
Ja, jij kent hem ook al?
Ja, nee, het is sowieso een mooie kerel. Maar ik vind het geweldig wat hij doet. Want ik heb altijd, en dat, ik weet niet of veel mensen dat weten... maar ik weet niet of het in mijn eerste boek gestaan heeft... ik heb altijd geroepen, als ik mijn leven over zou moeten doen... dan zou ik broeder op een ambulance willen worden. Want ik vind dat zoiets moois. Weet je, je hoeft in eerste instantie alleen maar grotendeels te zorgen... dat er ademhaling, hartslag en bloeddruk is. En op het moment dat er echte penibele dingen moeten gaan gebeuren... dan lever je hem af bij een chirurg, die kan de rest doen. En ik heb het een prachtig vak gevonden. En vind ik jou overigens nog steeds. Dus ik kan helemaal erin komen dat die Isola daarvoor gekozen heeft. Vind het geweldig.
Olaf, jij begint over een boek.
Ja.
Ik begrijp dat je het niet altijd heel erg leuk vindt. Maar mag ik jou zeggen dat Snelle Sam, het boek wat jij geschreven hebt, het kinderboek... dat Rocco helemaal staat stuiteren iedere keer. Het is zo erg.
Ja, Rocco is de zoon van Tommy, voor degene die
hij
dat kart, niet weten.
Hij raced, hij vindt het maar een partij spannend. En het is nog veel erger, hij leest niet zelf. Papa moet het voorlezen. Echt waar?
Eventjes, cool. Olaf, misschien kun je even vertellen. Wat is Snelle Sam? Want dat is een stripverhaal wat is uitgebracht. Wat door jou is bedacht?
Nou, het is niet echt een stripverhaal. Het is echt gewoon een kinderboek. En er zit uiteindelijk...
Het is een kinderboek. Oh, sorry. Neukalk. Ja.
Ja, het is een kinderboek van 176 pagina's, jongens. Het gaat niet nergens om. En er zitten wat tekeningetjes bij. Ja, het gaat over een jongetje, die heet dus Sam. En die komt via zijn vader. Zoals natuurlijk ontzettend veel kinderen dat hebben. Via papa en meisjes ook. Thuis, weet je. Ja, ik ben opgevoed met Formule 1 voor de buis. Dat hoorde je altijd. Nou, we hebben dit een beetje beschreven. Het gaat over zijn leven. En hij moet een spreekbeurt houden. Nou, dat gaat natuurlijk dan uiteindelijk ook over Formule 1. En wat ik zelf erg leuk kan vinden, dat is voor de ouder ook wel grappig. We hebben natuurlijk een aantal herkenbare dingen in het boek geschreven. Waarvan mensen wel weten van, oh ja, daar bedoelen ze dat mee. Weet je, het circuit heet bijvoorbeeld Strandpoort en niet Zandvoort. Er zit een Braziliaanse oud-coureur in, die heet Anton Silva. Waar zou die op lijken? Er zit een Duitse wereldkampioen in, die heet Bernd Braumeister. Ja. En er zit er eentje uit Paraguay in, die heet Paco Kamikazo. Nou, dan weten we ook al wie het is.
Je hebt je lekker uitgeleefd, hoor ik al.
Heerlijk.
Ja, maar dat is ook het leuke, weet je. Een kinderboek moet tot de verbeelding spreken. En een kinderboek moet de fantasie prikkelen van de jeugd. En ik heb ook echt gedacht aan de ouders die gingen voorlezen. Want ja, dat jongetje, Sam, heeft natuurlijk ook een schooljuf. En de schooljuf heet juffrouw Jannie. Maar die weten wij, dat weten wij als ouders zijnde, toch? Van debiteuren, crediteuren.
Ja. Oh, Jannie. Goeiemorgens.
Je Jannie met die kappertjes, hè?
Oh my god. Dit is weer een
geheel... Zit er ook een pizzabakker in, Olly?
Nee, er zit geen pizzabakker in. Maar goed, deel 2 moet nog komen. Hè. Er kan nog van alles gebeuren.
Oké, maar die spreken ons dan weer tot de verbeelding.
Olaf, commerciële Tommy. Ik vind het gaaf, maar waar moet ik mensen naartoe sturen? Als ze dit een gaaf boek willen weggeven.
Nee, ja, goed, het belangrijkste, en dat is nu ook... en dat moet echt even gezegd worden... probeer het bij je lokale boekhandel. Die zijn niet altijd open, maar die kun je ook online bereiken. Die kunnen het ook voor je bestellen. En die kunnen het uiteindelijk ook regelen dat het bij je komt. Als je naar die grote bol.com gaat, kun je het ook gewoon online bestellen. En die boekhandels hebben het op dit moment zo rete zwaar. Als je het via je normale boekhandel kan doen... dan zou ik dat zeker niet nalaten. Want ik ben bang dat er daar ook serieus klappen gaan vallen. Dus
helemaal goed, Olly. Overal. Goed bezig. Gewoon een vraag, interesse van het boek zelf. Hoe lang ben je ermee bezig geweest met het maken van het boek?
Nou, vanaf september. Eigenlijk, ik doe eigenlijk alles wat wij doen, wat uiteindelijk in print komt. En Jack weet dat ook, doe ik met Erik Hoebe. En Erik is dan degene die van mijn verhalen normale zinnetjes maakt. Van hoofdstukken die ik weer te lang maak, maakt hij het weer korter. Hij zet deze en deze op de juiste plek. Want dat schijnt ook wel een beetje te helpen bij dat soort dingen. Dus nou, al met al zeg maar een maand of 4. Maar weet je... Tommy, jij herkent dat ook en Jack zal dat ook kennen. Als vader zijnde, en Jeroen ook, aan je kids voorlezen is ook hartstikke leuk. Dat is een vrij korte periode wellicht in je leven. Maar verhalen vertellen, ja, als commentator ben je een verhalenverteller. Dus het is allemaal niet zo moeilijk. En je hebt de vrijheid, man. Je bent een vrije geest. Je kunt alle kanten op. Dus dat is gebeurd.
Je bent weer vrij in plaats die kids weg te halen van de iPads, de YouTubes en dat soort dingen.
Misschien is het leuk. Naast mij zit producer Mario de Pizzaman. Maar ik kom heel even erbij. Ik doe een beetje deze kant op. Kunnen wij misschien in de volgende aflevering dit boek ook weggeven als prijs?
Absoluut, geen probleem.
Kun jij dat regelen voor ons?
Dat regelen wij.
Nou, dat gaat eraan komen bij de volgende podcast. Doen we een kleine actie en dan kun je het boek Snelle Sam kun je winnen. In de officiële Formule 1 aan tafel podcast. Dan Toto Wolff, ja, die is toch wel apart bezig. Hij heeft allemaal aandelen gekocht van Aston Martin. Zo'n 42 miljoen euro. Voor 42 miljoen euro heeft hij aandelen gekocht. Een persoonlijke investering. En dat zou niks te maken hebben met de geruchten van zijn mogelijke overstap naar Aston Martin.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk, maar ook eens vuur. Het is natuurlijk iemand die echt wel weet hoe het werkt. Hij heeft ook aandelen gehad in Williams. Heeft meer in autosport gedaan aan de businesskant dan alleen zeg maar het managementkant. En hij probeert natuurlijk dingen heel slim te connecten met elkaar. Want hij heeft natuurlijk verschillende petten op.
Ja, want even nog voor de... welke petten, Olaf, heeft hij eigenlijk ook weer allemaal op? Hij heeft een Mercedes-pet op?
Nou, hij heeft een Mercedes-pet op. Hij heeft een manager-pet op. Waarbij hij een aantal belangrijkste daarvan is natuurlijk Valtteri Bottas onder zich had. Hij was inderdaad aandeelhouder bij Williams. Maar zijn opleiding, hij is begonnen. Hij heeft zijn dikke geld, voordat hij iets met zijn autosport ging doen, heeft hij verdiend op de beurs. Dus hij was financieel op de beurs al bezig vanuit zijn studie. En toen dacht hij, ik ga racen. Toen kwam hij op een circuit terecht waar Alexander Woods ook aan het rijden was. Toen probeerde hij daar een rondje achteraan te rijden. En toen zei hij, ik moet geen coureur worden. En toen is hij uiteindelijk op die manier de racerij ingegaan. En natuurlijk ook nog getrouwd met een dame die best wel een potje kan auto sturen. Suzy, ja, nu Suzy Wolf. Weet je nou eigenlijk vroeger, Tom, weet jij dat nog, Suzy? Ik weet niet eens meer.
Nee, sorry, ik weet het echt
niet. Stoddard.
Stoddard was het.
Stoddard. Ja, ja. Zij heeft ook een aantal rijders in de stal.
Ja. Oh ja, wie heeft zij?
Dat weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar zij vertegenwoordigt ook een aantal rijders. Dus ja, maar weet je, de Wolf is niet zomaar een.
Maar wat is hier aan de hand? Wat is Toto Wolff aan het doen? Waar is hij mee bezig?
Nou, je ziet dat hij toch heel voorzichtig een nieuw avontuur aan het zoeken is in zijn leven. En hij houdt van spanning. Ik bedoel, hij kan gewoon op zijn stoeltje blijven zitten waar hij nu zit. Dat is te safe. Ja. En dan zie je dus toch dat het een beetje ondernemend is, een beetje avontuurlijk is. Ja, dan gaat hij toch een beetje meer risico zoeken. Maar ja. Dat is natuurlijk wel de multiplier die hij gaat opzoeken. Want hij is natuurlijk goed bevriend.
Maar hij heeft een probleem met de baas, hè? Sietje, die was daar heel lang de baas, met die mooie snor, weet je wel?
Ja.
Sietje.
Je hebt het over het Mercedes-team.
Ja, Mercedes-team. En de board van Mercedes heeft nu een nieuwe baas. Dat is, meen ik, een Deen of een Zweed. En die is intern opgeleid. En dat klikt niet. Dat klikt niet met Toto Wolff.
Oh.
Dus die moet nu opeens gaan vertellen dat Lewis Hamilton nog steeds al die miljoenen waard is.
En
allemaal zus en zo. Terwijl Mercedes wellicht ook de Formule E-kant op aan het buigen is. Dus ik denk dat hij heel hard moet vechten voor zijn baan, voor zijn rijder, voor zijn team. En dat hij nu denkt, weet je wat, ik ga nu lekker even wat anders doen. Ook in de publiciteit, hè. Om misschien wellicht onderhandelingen die daar nog spelen onder druk te zetten.
Dat is slim.
Ja, wat hij ook kan zijn, is... het is natuurlijk overduidelijk, weten we al jaren, dat het team van Williams helemaal op zichzelf wil blijven. Hij ziet natuurlijk toch wel het belang. Als je heel reëel kijkt, is AlphaTauri het B-team van Red Bull Racing. Is technisch gesproken, ook omdat veel mensen daar werken, Alfa Romeo toch wel een beetje het B-team van Ferrari. En Mercedes heeft eigenlijk niet een officieel B-team. Maar dat zou hij natuurlijk uiteindelijk via deze weg best kunnen opbouwen. Ze gebruiken Mercedes-motoren. Hij is goede vrienden met die oude Stroll. Hij steunt wat Racing Point voor India al die jaren al is. Steunt hij op de goede manier. De bonnetjes voor de motoren zijn niet de hoogste in dat opzicht van het paddock. En als je aan de rijdersmanagement kan denken, hij kan uiteindelijk dan ook weer meer jongens kwijt. Want dat blijft natuurlijk nog steeds, kan je van vinden wat je van vindt. De gouden zet van Matasic om daar Helmut Marko neer te zetten. Helmut Marko kan 4 Formule 1 stoelen verdelen. Dat kan niemand. Op het moment dat Toto Wolff 5 jaar geleden 4 Formule 1 stoelen gehad had, had hij geheid Max Verstappen binnengehaald. Maar hij zei, ik heb geen stoeltje voor je. Ik kun je nu nergens plaatsen. En toen kwam daar het moment dat Helmut Marko zei, kom maar op, ik heb een stoel voor je. Toen zei hij, ja, dan moet je het doen. Dus het kan ook zijn dat hij aan die kant zit te denken.
Maar je hebt ook gezien dat hij toch wel een probleem heeft gehad vorig jaar. Hij kon nergens, Ocon kon hij een stoeltje geven. Dus ja, dat hebben ze toch wel heel goed gezien bij het Verstappenkamp, als je het zo uitlegt, Olaf. Maar is het niet zo dat Aston Martin, want dat is uiteindelijk waar hij de aandelen ook in gekocht heeft, de motor die in Aston Martin zit, dat is Mercedes.
Ja.
De productieauto, dat zijn Mercedes-motoren. Dus daar zie je, weet je, dat heel voorzichtig kruipt dat naar elkaar toe. En dat bedoel ik met die verschillende petten.
Het bedrijf wat boven Mercedes ligt, Daimler, heeft aandelen in Aston Martin. Net als dat Mercedes, weten niet veel mensen, Mercedes heeft 7% aandelen in Renault. Dus kan je nagaan, er lopen zoveel lijnen heen en weer. Jongen, wij denken elke 14 dagen, toen er nog gereisd werd, vroeger toen er nog gereisd werd, wij denken elke 14 dagen dagen. Oh, wat belangrijk en wat een competitie. Maar er lopen overal van die lijntjes door. En het gaat over bedragen die vele malen groter zijn dan dat wij in de Formule 1-wereld vinden we veel geld. 400 miljoen vinden we veel geld. Als Mercedes een nieuw autootje wil bouwen voor op de weg, een nieuwe C-klasse, die kost een miljard. Dus Formule 1 is...
Ja, de Mercedes Sam, heb ik gehoord. Die komt eraan, hè?
Ja, voor snelle Sam. Sam Pier.
AMG-versie. Snelle Sam.
Limited edition.
Goed. Nog even één heel korte reactie van jullie op het feit dat het einde van dit seizoen verloopt Ricciardo zijn contract. Hij heeft gezegd, het zou zeker mogelijk zijn... Nou, ik moet het wel even goed zeggen. Hem is gevraagd, zou je terug kunnen naar Red Bull? En toen heeft hij gezegd, ja, uiteraard, alles kan.
Ja, ooit, hè. De vraag was ooit, dus het ging niet specifiek over nu. Je snijdt wel een mooi ding aan, want ik denk dat er een bepaalde generatie coureurs die nu Formule 2 wilde rijden, ik denk dat de deur volgend jaar naar Formule 1, met wat voor seizoen we ook krijgen, dat de deur volledig op slot gaat zitten. Ik denk dat Renault, als we hier zeg maar een kort seizoen uit weten te pompen nog van waar we nu staan, niet kunnen zeggen, nou ja, we slopen dat contract maar met Ricciardo. Dus ik denk ook dat er al gesprekken gaande zijn. Laten we alles wat we hebben met een jaartje verlengen. En dan zien we daarna wel weer. Dus ik denk ook dat er heel moeilijk verschillen zullen gaan komen tussen nieuwe coureurs die toegevoegd gaan worden en oude die weg zullen gaan. Of mede door dat contract af zullen lopen. Dat zie je bezig bij Vettel ook. Die is nu ook al bezig. Van ja, plak ik er toch maar even wat aan vast.
Ik kijk heel erg uit naar de reactie van Helmut Marko op dit verhaal. Wat hij hierover gaat zeggen. Want hij is natuurlijk niet fijn weggegaan, hè, bij Red Bull. Nee, maar dat even vooropstellen. Dus helemaal makkelijk terugkomen in datzelfde nest. Ik zie het nog niet gebeuren, maar...
Ik zie het ook niet gebeuren.
En hij heeft genoeg rijders, hè. Dr. Helmut Marko heeft natuurlijk zijn eigen nieuwe jonge helden die hij ook een podium moet gaan geven. Dus ja, op een gegeven moment, weet je, Helmut Marko is wel type weggegaan, tot ziens, nooit meer terug.
Opgestaan, plaatsje vergaan.
Juist.
Wegwezen.
Ja, keihard. Ja,
dat is natuurlijk ook wel zo, ja. Ja, goed. Heren, mag ik jullie allen hartelijk danken voor het deelnemen aan de podcast. Tommy, dankjewel voor de gastvrijheid.
Altijd.
Geweldig hier op deze South Fork Ranch.
Dallas, ja!
Het is...
Easy Tiger.
Olaf, jij ook weer bedankt voor je bijdrage. Doe rustig aan. En maak nog even een mooie mix voor later op Grand Prix Radio, als je wil. Maak er wat moois van.
Zaterdagavond tussen 10 en 11. Deze zit een beetje in de oldschool discohoek, maar dat wordt wel lekker, hoor. Lekker.
We gaan genieten. Jack, jij ook bedankt. Super dat je er was. Jack is een klein beetje afgevallen, vrienden. Dus dat is, als je hem niet meer ziet op televisie, straks even
als je hem niet herkent.
hij is heel dun tegenwoordig. Goed, ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site grandprixradio.nl. En daar vind je alle informatie die je nodig hebt. En volg ons vooral ook op Instagram, @F1 aan tafel. Dit was Formule 1 aan tafel. Tot volgende week. De ballen.
Mazzels.
Doei, doei.
Doei.
Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.